Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden. En met deze keer AZ in het seizoen
2004-2005.
Onder leiding van Ko Adriaanse steeg AZ tot grote hoogte. Met wervelend voetbal bereikte het de halve finale van de UEFA Cup en eindigde het als derde in de Eredivisie. De beste prestatie sinds de jaren 80. Naast mij zitten Jonne Seriese en Daan Sitorius. En ik ben Jasper Gottlieb. Samen nemen we dit geweldige seizoen van AZ door. Maar zoals elke week beginnen we met een algemene vraag over voetbal. Om ons wat beter te leren kennen. En het is weer een grote vraag. Wat is jullie favoriete goal aller tijden? Ik begin met jou, Daan.
Favoriete goal aller tijden?
Dat is een moeilijke vraag.
Ja. Ja, voor mij is dat Bergkamp tegen Newcastle.
Ja. Volgens mij weten we dan allemaal meteen welke goal je bedoelt.
Ja, begrijpelijk. Ja, en terecht. Ik zag die wedstrijd in de slaapkamer van mijn ouders. RTL 7, die zonden toen nog Engels voetbal uit. Heel klein televisietje. En waarom die goal? Volgens mij is er nooit meer zo'n goal gemaakt. En is er daarvoor ook nooit zo'n goal gemaakt. Want als je goed kijkt, dan is het een soort van een effect wat eigenlijk omgekeerd is, wat niet te begrijpen is. En ik heb het wel eens geprobeerd door bijvoorbeeld voor de training dan aan een teamgenoot te vragen, speel die bal strak in en om hem op die manier om je eigen as te krijgen, die bal. Maar dat is gewoon echt bijna niet te doen, zonder tegenstander al niet, laat staan met tegenstander.
Maar probeer hem even voor iedereen die het misschien niet op zijn netvlies heeft staan, wat ik misschien moeilijk kan begrijpen, maar probeer hem eens te omschrijven.
Ja, nou, het is uit bij Newcastle en Pires heeft de bal, Robert Pires. En Bergkamp gaat diep, moet een beetje inhouden. En staat dus met zijn rug naar de tegenstander toe. En neemt de bal met zijn linker binnenkant aan. En hakt zijn linkerbeen eigenlijk een soort van naar binnen toe, waardoor die bal tegengesteld effect krijgt en om de verdediger heen krult. Hij gaat er zelf aan de andere kant langs. Zet de verdediger nog even weg met zijn arm en werkt af. Maar hoe dat effect werkt, dat is echt onvoorstelbaar.
Het is echt ongelooflijk. Ik denk ook, want jij zegt daar strak inspelen. De inspelpaas van Pires was met een klein stuitje vlak voordat Bergkamp hem aanneemt. En ik denk dat hij daarmee extra effect geeft. Hij houdt zijn voet een beetje los of zo, waardoor die bal eigenlijk een soort van kaatst, maar met een effect. En dat hij hem daarna afmaakt met rechts, vind ik ook zo opvallend.
Ja, dat hij zijn hele lichaam nog eens moet draaien om hem
met rechts in de verre te schuiven. Ja. Ja, absurde goal.
Absurde goal. Ja. En hij staat sowieso bekend om iemand die bijna alleen maar mooie goals maakt. En er is ook een filmpje op YouTube, The Magic Moment, met twee M's. Moment met twee M's is een spelfout in de titel van het filmpje. Ja. Maar dat is echt waanzinnig. Daar zit gewoon echt alles in dat filmpje. En Bergkamp, ik weet niet of jullie dit weten, die eindigde ooit op 1, 2 en 3 bij het doelpunt van de maand in de Premier League.
Wow, nee, dat wist ik niet.
Dus dat is ook wel echt,
En hij heeft ook altijd over deze goal gezegd dat het bewust was, toch? Dat hij er goed over na had gedacht en dat hij dacht, nee, dit is de makkelijkste manier of zo om hem langs de verkeerde kant te spelen en langs de verkeerde kant te draaien.
Het verbaast me niks. Ik denk niet dat hij dit op de training of zo bedacht, maar op het moment dat hij de bal zo aangespeeld kreeg, dat hij in een split second dacht, maar ga ik het doen.
Maar zo legde hij zijn stiftjes ook altijd uit. Hè? Dat hij zei van, de meeste ruimte zit boven de keeper.
Ja?
Ja, dus als hij dan ver genoeg naar voren staat om de bal op tijd te laten dalen, dan is dat voor mij de meest logische goal om te maken.
Ja, heel vet.
Maar dat is logisch.
Nou, ik denk dat we het eigenlijk allemaal met je eens zijn. En dan komen we bij jou, Jonne.
Ja, je zit natuurlijk bij mijn goal zit ook wel een groot... jullie weten het, ik ben fan van Zlatan. En die 5-1 tegen NAC. Ja, dat was voor mij wel echt heerlijk. Hij speelt mannetje 4-5 meerdere malen uit. Ja. En het begint met een slechte aanname.
Ja.
Een beetje op een meter of 35 van de goal, denk ik, wordt hij aangespeeld. Slechte aanname, wat ook wel... zeker in die tijd nog wel een beetje typisch voor Zlatan was. Die kon dan af en toe zo een beetje laks of zo die bal aannemen, terwijl hij zo'n goede techniek had. En dan op kracht wint hij het eerste duel. En dan begint hij aan een slalom. Ja, echt. Ik weet nog dat ik die goal zag en ik moest gewoon een beetje huilen. En ook omdat ik daardoor wist dat hij weg zou gaan. Er waren al geruchten over Juve. De sfeer in de kleedkamer was niet lekker. Hij stond een beetje tegenover de Amsterdamse jongens in de ploeg. En ik was zo'n groot fan al die jaren. Maar eigenlijk had hij pas één seizoen echt gevlamd bij Ajax.
Ja.
En hij maakte deze goal en ik wist, ja...
Die zijn we kwijt.
Ja, dit is ook gewoon een afscheidscadeau.
Maar het was ook een van zijn laatste wedstrijden, toch? De laatste?
De laatste, volgens mij zelfs. Volgens mij was dit gewoon zijn laatste wedstrijd en ook zijn laatste goal.
Ja, en het mooie was dat... Jij speelde niet die mannen van NAC uit, maar ze vielen gewoon allemaal om bij
Ja, het was
en echt... hij had hem al 10 keer erin kunnen schieten.
Ja, dat was het vette. Dat je dat toch nog... Je denkt, nou, ik kap nog 1 keer. Even kijken wat er gebeurt. Nee, ja. Heerlijk. Gewoon echt puur op techniek en kracht. Maar ook speelsheid. Ja.
Ja, net als bij Bergkamp ook een karakteristieke goal voor Zlatan eigenlijk.
Ja.
Gewoon niet
hoewel
dat hij...
Die... zo niet zo vaak. Nee, maar wel de altijd. Stijl. Ja, en ja. Ja, Zlatan staat natuurlijk ook bekend om zijn wereldgoals.
Ja.
Altijd gekke goals. Ik kan me ook nog eentje herinneren tegen AZ namelijk. Misschien was dat trouwens wel in dit seizoen wat wij gaan bespreken. Dat hij... Er was een indraaiende vrije trap. En hij wordt naar achter getrokken.
Ja,
dus hij wordt vastgehouden. En dat gebruikt hij, want hij valt half. En hij neemt hem met buitenkant rechts in een soort van...
omgekeerde karate-kick.
Omgekeerde karate-kick. En vliegt hij hem erin of zo. Ja, het is zo vet. Dus, en jij, Jas?
Ja, ik moet mezelf even indekken voor dit antwoord. Want ik dacht, een goal is altijd bevooroordeeld. Je hebt natuurlijk altijd je team waar je voor bent. Of het land of een speler waar je fan van bent. En of dat het een belangrijk moment is, dat het in de halve finale of in de finale gebeurt. Dus ik wilde een doelpunt uitkiezen wat dat allemaal niet was. Wat niet door een team waar ik fan van ben.
Je hebt echt over nagedacht.
Ja, want er zijn zoveel goals. Eindeloos veel goals die natuurlijk ontzettend mooi zijn. Dus ik heb geprobeerd een goal te bedenken die niet op een belangrijk moment werd gemaakt, of door een speler waar ik fan van ben, of door een team waar ik fan van ben, maar gewoon puur op schoonheid. En ik hou denk ik het meest van uitgespeelde teamdoelpunten. Een afstandsschot of zo'n opwelling of een... Ja, ik wil niks afdoen natuurlijk aan Bergkamp. Maar dit schoot bij mij naar binnen. En jij als Arsenal-fan moet het leuker vinden, Jonne. Want ik heb gekozen voor een goal van Jack Wilshere tegen Norwich met Arsenal.
Ja, die weet ik nog wel, ja.
Een bizarre combinatie door het centrum heen.
Ja.
Vintage Arsenal.
Ja, ja want Arsenal was toen al niet meer zo heel goed. Maar had vaak aan het begin van het seizoen een soort oprisping, had ik het idee. Wonnen ze opeens alles met oogstrelend voetbal. En gingen ze na de winter stoppen... wonnen ze dan helemaal niks meer.
Maar dat is volgens mij ook de reden dat iedereen Arsenal-fan blijft. Omdat er in elk seizoen...
Een paar van dit soort momenten zitten. Ja.
Maar goed, die goal, ik zal het proberen uit te leggen. Wilshere heeft de bal voor de verdediging. Dribbelt naar het middenveld. Paast hem naar links, naar Cazorla. Die paast hem weer terug. Hij paast hem weer terug. Dus hij doet een soort 1-2'tje met Cazorla. Die paast hem naar Giroud, die op de 16 staat. En die hakt hem. En dan komt er een soort raar 2-2'tje tussen Wilshere en Giroud. Met een hak en een soort... Het lijkt toevallig, maar dat is het volgens mij niet.
Zeker
en
niet.
Je ziet die verdediging van Norwich aan de grond genageld staan. En opeens staat Wilshere recht voor de keeper. Ja. En het is geen buitenspel. En schuift hij hem ook
Ja, schitterende goal. Ook wel een hinderlijke goal, omdat als Arsenal-fan is het traditie om een schurfthekel aan Giroud te hebben.
En, als niet Arsenal-fan ook.
Ja, daarom. Eigenlijk heeft iedereen gewoon hekel aan Giroud. Ik ben benieuwd
zo,
of
nee? Nee. Ik vind het echt een verschrikkelijke spits.
Ja, ik denk dat Giroud niet eens fan is van Giroud. Ja, misschien zijn moeder wel, maar...
maar hij doet het toch altijd? Hij weet toch altijd weer te scoren? Hij staat nu toch ook weer in de basis?
Hij doet de gekste dingen en hij doet zoveel fout en zoveel... Technisch is het altijd zo beperkt, maar dan ineens deed hij weer zo'n hakje. Hij heeft ook een keer een scorpion kick gemaakt. Ja. Dat je echt denkt van, wow, waar de fuck komt dit dan ineens vandaan? En dat was nu ook weer het geval, maar het was zo'n wereldgoal.
Ja.
En nog even over Wilshere, die heeft geen club, hè?
Nee. Momenteel. Nou, volgens mij las ik dat hij ja, bij Bournemouth, dacht ik. Ja, Championship. Ja,
maar lastige jongen ook, toch?
Ja?
Dat idee niet. Had ik, ja.
Oh, nou, heel blessuregevoelig. Maar Xavi van Barcelona heeft ooit een loftrompet over hem gestoken. En terecht.
Hij was echt... Fabregas vertrok en toen was het echt zo... Ja, het is niet zo'n ramp, want Wilshere is er nog. En ja, nu heeft hij gewoon geen club. Ik vond het echt wonderbaarlijk.
Maar goed, ik geef ook meteen toe dat het niet de allermooiste goal ooit gescoord is. Maar met de regels die ik mezelf heb opgelegd, kwam dit als eerste naar boven.
Mooi, mooi.
We gaan het hebben over AZ in 2004-2005. Maar voordat we het over AZ gaan hebben, gaan we het eerst hebben over 2004-2005. En dan kijken we meteen naar jou, Jonne, om een tijdsbeeld te schetsen.
Ja, ik voel me steeds ouder worden bij jullie, jongens.
We waren al wel geboren, hoor, in 2004. Ja,
gelukkig wel, gelukkig wel. Nee, hetzelfde natuurlijk als vorige week PSV. Dus alle politieke en culturele dingen en zo heb ik al genoemd. En alle rampen en zo zal ik ook achterwege laten. Maar een paar leuke feitjes is dat YouTube werd gelanceerd. Ja, dat kan je nu toch niet meer bedenken.
Het is ook helemaal nog niet zo heel lang geleden.
Nee. Dat is, ik bedoel, ja, voor deze podcast, alle research en zo, ook van beelden, alles doen we via YouTube. Ja. Anders was het echt niet te doen geweest. De meest bezochte website, in ieder geval in Amerika, waren Yahoo en MSN. Op 3 Time Warner, nog nooit van gehoord. Google op 4 en eBay op 5. Dat vond ik ook wel opvallend.
En was MSN meer dan die chatdienst?
Niet dat ik weet. Ik weet gewoon, ja, MSN, dat was gewoon...
Na chatten. School inlog op je computer. Ja.
En hopen dat je dan wel met chicks durft
te praten. Ja, precies dat was het. Ja,
ja toch?
Durf ik zelfs niet op MSN.
Nog een paar leuke weetjes. Op Schiphol werd een cargo overvallen en maken de dieven voor 72 miljoen aan diamanten buit. Waarvan ze helaas tijdens de vlucht 30 miljoen verliezen.
Maar en wie heeft die dan weer gevonden?
Ja, dat is dus de grote vraag. Daar ben ik niet achter gekomen.
En ze hebben dus wel iets van 40 miljoen hebben ze nog.
Ja. Ja. Oh. Ja.
Toch een aardige score.
Ja. Prima overval, ja. Toch? Ja, leek me ook. John de Mol lanceert Talpa en neemt een hele hoop talentloze mensen van de publieke omroep mee naar zijn ding met als onder aanvoering van Jack Spijkerman om daar volledig te floppen. Daar heb ik echt zeldzaam van genoten.
Ik heb laatst nog het filmpje van Twan van Peperstraat gekeken in dat hij zijn afscheid...
Ja. Oh, ja. Ja. Oh,
ik ga hem sindsdien ook niet meer serieus.
Daar kwamen de Waterlanders.
Ja. Dat gaat mooi op de duur. Dat wordt daar moeilijk.
The Office serie werd gelanceerd evenals Prison Break.
Nou. Ja, elke donderdagavond was dat op televisie.
Ja, 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 ja. Gewoon op tv. Ja.
Moest je gewoon een week wachten voor een
Netflix,
nieuwe aflevering.
Dat bestond gewoon nog niet. Dus nee, dat was ook genieten. Rinus Michels overleed, de generaal. En George Best overleed. Weet ik ook niet zoveel van. Behalve, ik had een t-shirt met hem, van hem, met nummer 7, want dat was hij. En daar stond de quote op... Rumor has it that I've slept with 7 Miss Worlds. But that's not true. It was only 5. En hij had allemaal van dat soort vette quotes als... ik heb mijn geld uitgegeven aan drank, drugs en vrouwen. En de rest heb ik gewoon verbrast.
Ja,
hij werd de fifth Beatle, de vijfde Beatle. Hij was echt een debiel goede voetballer. Maar ook gewoon een
levensgenieter,
goede alcoholist. Ja. tot slot, Domino D-Day werd bijna verknald door een huismus.
Oh nee.
Ja. Maar... Uiteindelijk werd de huismus verknald. Die hebben ze gewoon neergeschoten. Wat echt opvallend is, aangezien de mus toentertijd al een bedreigde diersoort was in Nederland.
Dit weet ik ook nog wel, ja.
En hij
ja.
ligt nu volgens mij ook, kan je hem nog zien in de echt? Naturalis, ja, ja. de mus.
Ja. Echt waar?
Ja, echt waar, ja. Die ligt daar.
Wat is het, hè? Misschien moet ik een keer met z'n drie naar Naturalis.
Ter ere van deze voetbalpodcast. Ja,
een aflevering over de mus.
En er wordt een puma gesignaleerd op de Veluwe. Ja, daar kan ik echt intens van genieten. Dan weet je dat het komkommertijd is. Nou, dat heeft toch wel anderhalve maand of zo hebben mensen gezegd... ja, sowieso een puma. Bleek gewoon een heel grote kat. nog een kleine quiz even over de Olympische Spelen. Waar waren die? De Olympische Spelen kwamen thuis. Kleine tip.
Athene dan?
Ja, zeker oh ja. weten.
Vet.
Even kijken, moet ik even opzoeken. Want Nederland won 4 keer goud.
Zwemmen?
Zwemmen, sowieso. 2 maal.
Van Hogewand en ja. Inge de Bruin.
Zeker. Wielrennen.
Leontien van Moorsel.
Zeker, heel scherp. Goh. En die laatste, ja, die heeft echt heel vaak goud gewonnen. Maar ik denk dat je nooit...
Ja, ik wou net zeggen, paardrijden.
Ik denk dat je nooit echt op de bank hebt gestaan.
Nee. Nooit hoe heette dat paard ook weer? Bonfire.
Bonfire, ja. ja. Of Okidoki.
Salinero.
Salinero. Oh, wat een hoop.
Jij bent allemaal op, hè?
Heerlijk. Misschien kunnen we een Olympische podcast gaan maken, jongens.
Ja,
oh ja, wie werd er wereldkampioen darts bij de BDO 2005?
Nou, ik hoop gewoon Barney, maar...
Ja, ja echt? Ja, ja, ja.
Oh.
Ja.
Ik dacht, het zou Barney niet zijn. Anders...
Nee, toen was hij nog niet depressief en ook niet gestopt en ook niet weer begonnen. En ook niet had hij ook nog geen haarimplantaten. Was hij gewoon, was gewoon nog ouderwets Barney.
En nog geen Twitter, toch?
Of nee, Instagram? Of Instagram, daar was hij nog geen chicks aan het hasselen.
Nee.
Ja, dat tot zover.
Ik mis die Barney wel trouwens, hoor.
Dat was een goede Barney.
Dat was echt een goede Barney.
Dat was zeker een goede Barney.
Genoeg over 2004, 2005. Laten we het dan nu over AZ hebben. Dus Daan, aan jou de eer om, net als bij een echte wedstrijd eigenlijk, de opstellingen op te noemen.
Ja, ja, in de goal kan er maar één zijn, Henk Timmer. Getrouwd geweest met Marianne Timmer, de schaatster. En die keepte een wereldseizoen.
Zeker. We hadden net over YouTube oude beelden teruggekeken. Hoe vaak Timmertje ja, voorbij
van,
komt.
Van Ten Apel.
Ja, dat was niet op één hand te tellen. Nee. En dat in een samenvatting.
En weten jullie wat Henk Timmer nu doet?
Uit mijn hoofd is hij zaakwaarnemer in Zuid-Amerika?
Ja.
Voor Zuid-Amerika aan het spelen?
Nou ja, hij is dus de Argentinië-specialist onder de zaakwaarnemers. Hij heeft Senesi naar Nederland gehaald en ook Maxi Romero van PSV.
Oh, echt? Dat wist ik niet.
En ik hoorde dit laatst van een vriend van mij en ik kon het gewoon niet geloven dat die Henk Timmer nu in Zuid-Amerika op de tribune zit... In Bombonera om spelers te scouten. Maar hij doet het en hij doet het goed ook.
Ja, lekker Hawaii blouseje aan.
Precies, Henk
Timmer.
Hele aparte kledingssmaak kan ik me zien. Ik zie hem steeds in mijn hoofd. Zie ik hem dan aan tafel zitten bij Studio Sport. Met de meest rare kledingcombinaties. Lichtblauwe pakken met rode over. Ja? En ja, het ging alle kanten.
Oh, dat, waarschijnlijk voelt hij zich dan wel thuis in Zuid-Amerika. Toch? Ja.
Ja. Nou, in ieder geval, hij weten jullie trouwens, dit is ook nog wel een leuk feitje over Henk Timmer. Wie zijn huwelijk voltrok met Marianne Timmer?
Nee, dat weet ik niet. Hoe moet ik dat nou?
Ja, je wist net ook Salinero. Dus op zich, dit gaat maar wel dezelfde kant op. Echt geen idee.
Erika Terpstra.
Niet.
Vond ik ook nog wel een leuk feitje.
Oh, dat vind ik wel een heel leuk feitje, ja. Daar hebben ze waarschijnlijk wel extra eten in moeten slaan, of niet?
Ja, ja dubbele eten.
Extra bitterballen.
Voor hem stond op rechts Jan Kromkamp.
Ja.
Die had voor mij altijd de uitstraling van de ideale schoonzoon.
Ja, dat heeft misschien een beetje tegen hem gewerkt. Want hij was echt murdergoed eigenlijk.
Een stoomtrein op de rechterkant.
Ja, maar ook gewoon voetballend heel goed. Heeft hij nog niet bij Liverpool gespeeld?
Nou, hij is van AZ naar Villarreal gegaan. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijden die AZ tegen Villarreal speelde in dit seizoen. Hij speelde eigenlijk bijna nooit bij Villarreal. Maar toch pikte Liverpool hem vanaf daar op. Dus hij is van Villarreal naar Liverpool gegaan.
Liverpool was wel een klasse minder toen, hè? Was
ja, maar toch wel.
Wel een grote club, zeker. Maar niet het Liverpool wat het nu is. Maar ja, wel een mooie transfer.
Mooie carrière. En hij heeft uiteindelijk nog bij PSV gespeeld... en zijn carrière afgesloten bij Go Ahead Eagles... waar hij ook ooit begonnen is. Ja, en ook het Nederlands elftal gehaald. Hij maakte in 2004 zijn debuut onder Marco van Basten. En in die wedstrijd waren nog 3 andere debutanten... Weten jullie wie dat zijn?
Oeh, ja. Marco deed de gekste dingen toen. Moeten we ook eerlijker zijn. Ik gok Denneboom.
Nee.
Leuke gok wel.
Dank je.
Ja.
Het is toch net kerst geweest, hè? Dan zit
ik ben helemaal blanco.
Romeo Castelen? Ja, een soort van Denneboom.
Ja, hetzelfde type.
Dave van den Berg?
Ach, Christus, oh de paard. God. Echt. Ja, dat is waar, ja. Nou weet ik weer. Yildirim of zo?
Had hem kunnen
mag
zijn.
Nog een paar gokjes?
Ja, doen? Zeker.
Want hij was echt alleen maar gekkies aan het selecteren toen.
Het is een aanvaller die ook nog bij Fulham onder contract heeft gestaan.
John?
Ja, Collins John.
Oh, lekker dit.
Ja,
wel punten scoren hoor, Jonne.
Ja, nou, Romano Denneboom ook wel half punt, toch? Want die is toch gedebuteerd onder
Van Basten? Zeker. Ja, Van Basten had een blik debutanten.
Ja.
Met allemaal spelers waarvan je eigenlijk hoopte dat ze nooit een Nederlands elftal shirt zouden dragen. waaronder dus Jan Kromkamp.
Ja. En waar veel ook van maar één keer het shirt van hebben gedragen.
Yildirim heeft Van Basten echt genaaid. Die heeft hem één keer opgeroepen toen en daarna mocht hij ook nooit meer voor Turkije uitkomen.
Tegen Engeland in dat wit-zwarte shirt.
Ja, wel vet shirt.
Ja. En Yildirim nog wereldkampioen vrije trappen geworden.
Ja,
gewonnen van Zidane.
Van Zidane, ja, echt absurd.
De stand-in van Jan Kromkamp was Q Jalins. Daar komen we zo nog wel even over te spreken.
Ook speelde nog
een, ja, speelde een belangrijke rol ook in dit seizoen. Centraal in de verdediging Barry Obdam.
Ja.
Echt een assetter in hart en nieren ook, voor mijn gevoel.
Ja, heeft veel ook bijna... Barry's.
Ja.
Een hele hoop Barry's. Het zouden eigenlijk allemaal wel Barry kunnen heten. Barry de Cler, Barry Matthijssen, Barry Jalins, Barry Kromkamp, ook een goeie.
Barry Landsaat.
Ja, echt Barry Lindenberg, Barry Buskemolen. Het is ongelooflijk. Barry Ramsey dan weer net niet, maar ja, Barry Huizen.
Barry Sektoui.
Barry Meerdink.
Oké, okay, nou, gaat door.
Sorry.
Naast hem stond Joris Matthijssen.
Ja.
Hij heeft nog best wel een mooie carrière gehad. Naar HSV gegaan, naar AZ. Heeft nog in Malaga gespeeld in de tijd dat onder andere Van Nistelrooy daar ook zat. Grote smet is wel dat hij de halve finales tegen Sporting Lissabon miste door een knieblessure. Waar hij later ook nog wel last van heeft gehad.
Flinke knieblessure ook, toch?
Ja, en ik moet ook altijd denken aan... ik weet niet of jullie dat ook hebben. Als ik aan Matthijssen denk, dan moet ik denken aan WK 2010. Dat we tegen Brazilië speelden. En dat Matthijssen uitviel in de warming-up. En dat André Ooyer hem moest gaan vervangen.
Ja.
Met zijn 5 of 36 jaar.
Hele land in paniek.
En
Ooyer speelde een wereldpot.
Ja, speelde echt een wereldpot.
Ja.
Dat is het eerste waar ik altijd bij Matthijs aan moet denken.
Matthijs stond gewoon basis, hè, 2010.
Nou, sterker nog, weten jullie hoeveel interlands hij heeft gespeeld?
Nou, ik denk wel een stuk of 80 of zo. 84?
Of? Ja, nou, 3 of 84
echt?
Zijn het
er, dit slaat helemaal nergens op, Jonne.
Lekker.
Zeg je nu uit je hoofd, nou, ik denk dat Matthijs iets van, nou, wat zou het zijn, 83
Ik heb er niet opgezocht. Maar ik woonde vroeger samen met Bas, vriend van mij. En bij ons was dit een spel. Dat was gewoon, waar we op vi.nl gingen we dan kijken. En dan noemde hij een speler. En dan moest ik zeggen hoeveel wedstrijden, hoeveel goals.
En hoeveel goals heeft Matthijs gemaakt dan?
In zijn interlandcarrière? Ja. Nou, dat zullen er niet meer dan 4 zijn geweest. Gaan we dat live
opzoeken?
Gaan
we meteen opzoeken?
Nou, dan ga ik dit even opzoeken.
Ja,
daar
ben ik ook wel benieuwd naar.
Joris Matthijssen. 3 doelpunten.
Ai!
84
interlands. Dit was wel echt een goede score
team
geweest,
met een griffel.
Ja, dit was wel een goede score. En hoeveel interlands uiteindelijk?
84.
Dit meen je niet.
Ja.
Ik heb, moeten we eerlijk ook zijn, bij het spel dat we altijd spelen, nog nooit goed gehad namelijk. Maar dit is wel echt heel lekker.
Maar dit is live in de podcast. Oeh. Heb je het gewoon goed.
Ja. Oh, ik ga Bas zo meteen even bellen.
Naast hem stond Tim de Cler.
Ja.
Komt uit de jeugdopleiding van Ajax en bekende ooit dat hij toen al fan van Feyenoord was. Ook de club waar hij later nog veel wedstrijden voor speelde. Toch ook degene die een panna van Jody Lukoki heeft gekregen.
Ja, het is toch lullig, maar dat is ook het eerste waar ik aan moet denken bij Tim de Cler.
Ja, terwijl het best wel, weet je, die samenvattingen gekeken van dit seizoen. En, hij komt er veel in voor.
Gewoon echt een goede back.
Ja, moderne linksback.
Ja, gewoon echt een goede back. Ja.
De aanvoerder van het elftal, Danny Landsaat. Ook de man met de meeste minuten na Henk Timmer. En over Danny Landsaat heb ik nog wel een persoonlijk verhaal wat ik graag met jullie zou willen delen.
Oh, nou, kom maar door dan.
Heel lang geleden kwam ik nog wel eens in een surprise bar in Amsterdam. En ik zat daar een keer heel dronken aan de bar met Justin Zwart, de kleinzoon van Sjaak Zwart.
Ja.
En die begon liederen tegen de Landsaat te zingen die aan de andere kant van de bar zat, in de trant van Danny is een kakkerlak, zoiets. Nou, en op een gegeven moment loopt een man met wie hij was onze kant op. En nou, die gaat tegenover me staan. Ik was inmiddels ook al opgestaan, want ik had wel het gevoel van hier gaat wat gebeuren. Nou, toen kreeg ik een ongelofelijke tik uit het niets in één keer van die vriend van Lanza. Toen ben ik naar buiten gerend. Niet meer omgekeken.
Nee, je bent ook gewoon weggerend.
Ja, weggerend. Want dat was echt een hele... Ja, ik ben vrij groot, maar deze meneer was nog een kop groter. Maar ja, ik kan het niet bevestigen, maar ik denk toch dat Danny op een gegeven moment heeft gezegd tegen zijn vriend van... Hey,
klap hem maar op.
Ja, klap hem maar op.
Maar niet eens tegen die gozer die het had gezongen?
Nee, nee. Dat, ja, dat,
want die, en is die ook weggerend? Of?
Die is ook weggerend.
Verstandig.
Ja. Ik heb ook een onsympathiek verhaal over Landsaat.
Ben je niet?
Ja.
Ben ik gewoon de enige zonder onsympathiek verhaal over Landsaat?
Ik was namelijk op straat aan het voetballen met mijn tweelingbroer als twee kleine jongetjes. Ik denk dat ik iets van 10 was. En we tikten gewoon de bal. We wonen in een heel smal straatje. En we tikten de bal dus gewoon een beetje heen en weer. En Landsaat liep langs. Dus we waren allemaal, wow, Landsaat. Dus uiteraard speel ik die bal naar Landsaat. En die stapte gewoon overheen en loopt door.
Dat meen
je. Oh, Danny Landsaat.
Twee kleine jongetjes van 10 die met grote ogen je aankijken. Ja. Een bal rolt je kant op en hij stapt er gewoon overheen.
Dat is wel echt wel. Maar speelde hij wel op zijn goede been?
Met mijn kwaliteiten durf ik dan zeker niet te zeggen.
Ah, kijk, dan snap ik het ook wel.
Naar Landsaat. Nou ja, naast hem Olaf Lindenberg of af en toe Michael Buskermolen. Dat wisselde een beetje af. Buskermolen, Mr. AZ. Met 399 wedstrijden. Wel jammer dat je dan net niet de 400 aantikt.
Ja, daar was ik nog wel één potje doorgegaan.
Ja, en Lindenberg... heb ik zelf nog een aantal keer tegen voetbal toen hij bij de Dijk zat. Die is tot zijn 40ste doorgegaan op topamateurniveau.
Was hij zo slecht als hij eruit zag?
Dat viel wel mee, toch?
Hij kon best goed voetballen en er zat geen grammetje vet op. Nee, dus hij was fit nog.
Ja, daarop aanhakende, die jongen waar ik net over vertelde... we hadden echt een heerlijk huishouden. En toen de tijd woonde ik daar. En Lindenberg die kwam over naar Ajax. En hij trok altijd heel hoog zijn broek op als hij moest invallen. En dan was hij echt graadmager. Dus bij ons thuis stond hij bekend als de Junk.
Ja, dat snap ik wel.
Dat was gewoon zijn bijnaam. Hij was echt... Er zat geen vet op.
Nee, de ribbenkast knalde er bijna uit. En ja, hij was een beetje inschuivende centrale verdediger toenertijd. En hij is daarna ook nog zaalvoetbal international geworden na zijn carrière.
Ja, dat is wel
opvallend.
Dat zou ik ook niet heel snel in hem zien.
Nee, ik ook niet. Maar dat was dus stiekem best wel een goede voetballer.
Ja.
Op 10... Mijn favoriet toch wel van het elftal, ik denk...
Een lange linkspoot, gok ik.
Nou, wel een linkspoot, maar niet zo lang. Barry van Galen, al 34 jaar dit seizoen. De geniale gek werd hij genoemd. En heeft een tijdje het record gehad van de oudste debutant ooit in Oranje. Ja. Weer onder Marco van Basten, als ik me niet vergis. 34 jaar en 227 dagen. Toen maakte hij zijn debuut voor het Nederlands elftal.
Ik ben er was blij mee, jongen. Terecht ook.
Ja, en terecht. Werd trouwens al best wel snel daarna afgepakt. Wel door een keeper, dus dat vind ik dan niet helemaal eerlijk.
Wie dan vorm of zo?
Nee, Sander Bosker. Oh. 39 jaar.
Ja, moeten weten.
Ja, dat had ik moeten weten, ja.
Maar wat ook nog wel, wat ik niet wist. Hij speelde bij Rode JC in het jaar dat Ajax in 95 alles won. En Rode JC werd toen tweede.
Ja.
En toen heeft hij al een oproep gekregen voor het Nederlands elftal, van Guus Hiddink.
Oh.
Maar niet zijn debuut gemaakt. Maar het was dus niet de eerste keer dat hij erbij zat.
Ja, ik kreeg afgelopen Sinterkerst, eigenlijk mijn dochtertje, die kreeg een hele zak met flippo's. God mag weten wat ik mee moet, maar daar zaten ook heel veel topshots bij. Topshots, weten jullie nog?
Ja, zeker. Dat
waren de voetbalflippo's van Kroki.
Oké. Okay.
En dat waren dus gewoon flippo's, maar dan met voetballers erop. En ik kreeg dan dus die flippo's door en dan moest ik raden wie het was. Nou, af en toe lukte het nog wel, de gebroeders, de Nooier bijvoorbeeld. En eentje ook van Rode JC, Barry van Galen.
Ja.
En dat was, 96 denk ik.
Ja, precies.
Schitterende voetbal.
Schitterende voetbal.
En een echte cultheld toch, in hart en nieren. Eigenlijk huisschilder, deed hij ook na voetballen het allerliefste. Hij zei, als het niet lukt met het voetballen, dan kan ik altijd nog de steiger op. Ja. Daar ben ik echt vrij.
En gewoon weer een Barry.
Ja.
Het hadden gewoon twee officiële Barry's. En voor de rest gewoon acht andere Barry's.
En ook nog lang de recordhouder geweest van de meeste gele kaarten in de Eredivisie.
Oh ja,
past ook goed bij hem. Nou, zeg het maar.
Poeh, ja, het waren echt veel.
82 waren
het. Jezus. Ja. Voor nummer 10, hè?
Ja.
En wie heeft dat record verbroken? Weten we dat?
Is dat niet Jean-Paul de Jong?
Nee, ik moest daar ook aan denken.
Dat de meeste rode kaarten?
Dat denk ik. Want okay. De meeste gele kaart is Patrick Pothuizen.
Ja?
84.
Ja, okay, maar die heeft ook 45 jaar gevoetbald.
Precies. Ja, die staat nog steeds mijn nek achterin.
Nek NSC.
Oh ja, sorry. Met daarvoor Stijn Huizigems.
Ja.
Grillige buitenspeler. Heeft nog 15 interlands voor België gespeeld. Dat had ik toch ook niet bedacht.
Nee, België was wel heel nep.
Was toen wel een stuk minder dan nu natuurlijk. En is na zijn voetbalcarrière postbode geworden. En genoot of geniet. Ik weet niet of hij het nog steeds doet. Maar het was niet uit financiële overwegingen. Nee. Hij wilde weer wat te doen hebben.
Ja, hij vond het gewoon heel relaxed.
Ja, en wilde een baantje doen waarbij hij op tijd thuis was om zijn kinderen van school te halen.
Ja.
Lekker postbode geworden.
Heel vet.
Mooi.
Een ander huishouden, dezelfde tijd, ander huishouden. Was op zondag werd er vaak voetbal gekeken bij vrienden van mij op de Nachtwachtlaan. En op een gegeven moment met Pasen, dan hadden wij daar een beetje het idee van, nou, dan kan alles. Want ja, het was toch Pasen. En op een gegeven moment hadden een aantal jongens besloten van, nou, vanmiddag gaan we paddo's gebruiken. Dat is niet zo aan mij besteed. Dus wij met een stikkie ernaast. En die jongens, twee ervan, die gingen onmiddellijk niet lekker. Dus eentje op het toilet en eentje onder de douche over zijn nek. Maar toen bleef er nog één over.
Ik ben echt benieuwd hoe dit naar Huizigems gaat.
Ja, ja. Toen bleef er dus één over. En die voelde er helemaal niks van, naar eigen zeggen. Echt helemaal niks. Die zei, jongens, ik voel er helemaal niks van. Tot op een gegeven moment pakte hij een glas cola op. Dat was voor de helft gevuld. Keek hij ernaar. Toen zei hij tegen ons, dit is toch een wonder, hè, dat het erin blijft zitten. Toen dacht ik al van, dus ik vroeg aan, voel je nog steeds? Ik voel nog helemaal niks. Dus toen op een gegeven moment begon hij, wat bitterballetjes gemaakt, ketchup mayootje. Zegt hij, ja, die ketchup wil dus naar de mayo toe. Maar de mayo wil dat helemaal niet. Nou, dus hij zei, voel je al iets? Nee, helemaal niet. En toen, we zaten de wedstrijd van AZ te kijken. Toen werd Stijn Huizigems geïnterviewd. En die begon in het Vlaams heel rap te praten. Maar echt heel snel. En die jongen had het niet meer. Hij ging helemaal stil. Hij rolde van de bank, van het lachen. Toen keek hij weer op. Toen zag je dat Huizigems nog steeds aan het praten was. Toen rolde hij er weer op, rolde hij er weer af. Ah, echt een topmiddag gehad. Echt een topmiddag gehad. Maar goed, dat is even een enorme terzijde dit. Sorry, jongens.
Stijn, bedankt hiervoor. Ja. Stijn Huizigems wisselde af met Martijn Meerdink. Kwam van de Graafschap. Was voor mij echt een nietszeggende voetballer, maar heeft toch ook weer het Nederlands elftal gered. Eén interland, ja.
Oh, dat is wel heel tof.
In 2006, hij kwam erin voor Arjen Robben. Treuriger kan je het volgens mij niet hebben. Maar gaf wel nog een assist.
Oh.
Ja, op Dirk Kuyt.
Harde werker.
Ja.
Martijn Meerdink. Barry Meerdink, bedoel ik. Dus,
ook echt een Barry.
Ja, echt een type Barry.
Ja,
ik zie hem ook wel voor me. Zag ik het ook in die video's weer. Hij heeft een soort motoriek waarbij die hele grote soort grijppassen. En die armen die zwiepten ook maar. Ging ze er wel
voor de luisteraar, Jasper doet nu een soort van Piet van der Hoogband borstcrawl na. Ja, klopt ja. Ja, het was een beetje, ja, het druistig rennen. En, maar hij was volgens mij wel geliefd daar.
Ja, en hij schoot ze er ook zelf ook best wel in.
Ja,
ik denk best een nuttige speler, maar gewoon niet zo heel fijn om naar te kijken. Ja. In de spits had je Robin Nelissen staan, of Ali El-Khattabi.
Ja. Ja, leuke spelers.
Leuke spelers, El-Khattabi nog WK van 98 meegemaakt als selectiespeler van Marokko.
Oh, echt?
Had wel vliegangst, dus speelde uiteindelijk maar 10 interland. Ik denk dat hij dus alleen meedeed als ze in Europa ergens in de buurt speelden.
Ja.
Het schijnt ook een transfer naar PSV geblokkeerd te hebben, omdat hij vliegangst had. Dat PSV dacht, nou, dan kunnen we hem nergens mee naartoe nemen, dan doen we het maar niet.
Ja.
Zonde,
ja. Ja, ja, echt een goede speler. Ik weet niet wie, ik denk dat Kenneth Perez dat laatst zei over El-Khattabi, dat hij zelden een speler had meegemaakt die zo tweebenig was. Dus dat hij gewoon met links en met rechts, het maakte hem helemaal niks uit.
Ja,
dat hij daar ook zijn doelpunt. Maar ik kwam van Sparta, toch?
Ja.
Samen Bukari.
Ja, en Perez speelde inderdaad met Ali El-Khattabi in dit team.
Ja.
Perez, de man die eigenlijk Kenneth Jensen heet.
Echt?
Ja, maar omdat die naam zoveel voorkomt in Denemarken, het land waar hij vandaan komt, heeft hij zichzelf de achternaam van zijn moeder aangemeten.
Oké.
Was topscorer bij AZ dit jaar en ging naar Ajax. Raakte daar in opspraak omdat hij het K en het N-woord combineerde tegen de grensrechter.
Ja, dit was wel zeker aangezien zijn coach op dat moment Henk ten Katen was.
Ja.
het was al heel dom dat hij dit zei. Het is natuurlijk gewoon debiel. Maar dit maakte het echt nog dommer. Daarna heeft hij volgens mij ook echt bijna niet meer gespeeld.
Nee, en het is toch ook wel, voor mij tenminste, wel altijd aan hem blijven plakken op
ik
een of andere manier.
Ik denk er altijd. Ja. Ja. Ja.
Heeft uiteindelijk nog...
Dat ik echt een goede analist vind trouwens. Ja. Prettig om naar te luisteren. Goeie
betere analist of betere voetballer?
Nee, ik was ook wel echt fan van hem als voetballer. Echt een heerlijk voetballer. Ik vond het zo raar. Hij heeft een beetje raar carrière gehad. Hij heeft heel lang nog in de eerste divisie gespeeld, volgens mij.
Bij MVV, ja.
En toen werd hij opgepikt door AZ. En ja, dat is natuurlijk denk ik ook een beetje voor Van Galen het geval. Als je als een dergelijk type speler in de onderste regionen terechtkomt van het voetbal. Ja, dan kom je toch niet zo heel goed aan jouw manier van voetballen toe. Dan moet je gewoon gaan knokken en gaan sleuren. Dat was natuurlijk niks voor zowel als Van Galen als Perez. Maar ja, ik was heel blij toen hij naar Ajax kwam. Ik vond het ook goed gedaan.
Ja, mooi spelen.
Behalve, ja, een wel heel dom incident.
Ja, en wel overal met ruzie weggegaan ongeveer.
Ja, het lijkt me niet te...
Lijkt me geen prettige man eigenlijk. Maar als analist is dat wel goed.
Ik zou niet
met
hem de kroeg ingaan.
Nee.
Heb jij niet ook nog tegen hem gevoetbald bij...
Nou, hij kwam inderdaad bij AFC zaterdag 2 voetballen.
Oh, echt?
Ja, in zo'n team. Maar dan vroeger zat daar Van Basten ook in. Oh, en Gullit. Ja. En nu weet ik niet meer. Maar toen in ieder geval Ronald de Boer ook nog. En Boula Roest deed daar vaak mee. En hij heeft ook wel eens meegetraind met ons, met het eerste. Ja.
En? Ja, aardig gast? Of?
Nee, nou, dat niet per se. Maar wel een, ja, gewoon echt gewoon een goede voetballer.
Ja.
Maar hij was toen ook wel oud, hoor.
Ja.
Sektoui was ook nog lid van deze selectie. Tarik Sektoui is later door Adriaanse nog naar Porto gehaald. En is nu trainer bij een club in Marokko. Dit waren een beetje de spelers die veel speelden. En dan hadden we ook nog Ron Vlaar, die op de deur klopte.
Speelt. Ja, ja, ja. Leuk. Sektoui vind ik echt een co-Adriaanse voetballer. Hè? Adriaanse was toch heel erg van de Hollandse school. 4-3-3.
Schaar buitenom, dat idee.
Een linksbuiten met krijt aan de schoenen. Ja. Inderdaad, schaar buitenom en voorzet. En dan een kopsterke spits. Dus, want kijk, eigenlijk mag Nelissen de veters niet strikken van elke tabby. Maar Nelissen was wel gewoon groot en sterk en snel. Ja. Was goed in de lucht. Lekker schot ook wel. Maar veel minder verfijnd, vind ik althans, dan elke tabby. Maar toch speelde Nelissen best veel. En dat is natuurlijk ook omdat hij met Sektoui dan op de zijkant speelde. Sektoui was ook wel redelijk tweebenig trouwens. Maar het verbaasde mij niet toen hij meeging naar Porto. En daar heeft hij nog best wel wat
gespeeld. Heeft hij het goed gedaan, ja. En de andere speler die op de deur klopte en waar ik groot fan van ben, is Haris Medinyanin.
Echt jullie een schitterende ogen beginnen allebei te stralen.
Ja, gewoon die schijntrap onder zijn voet, waar die bekend om staat. En ja, dat is echt een beetje atypisch, maar zo mooi om te zien. En ja, ik zit af en toe ook een beetje het internet af te speuren om een mooi shirt van hem op de kop te tikken. Ja. Van Bosnië of zo, want hij heeft wel eens wat interlands gespeeld. Ja,
speelt ook nog steeds volgens mij, toch, in Amerika?
Ja, klopt, ja. Ja, ik weer hetzelfde huishouden toen. Ik woonde op het Krugerplein met Bas.
Komt er weer een paddo verhaal?
Nee, maar wij, naast dus het spel dat we deden van hoeveel wedstrijden, hoeveel goals, deden we ook best vaak van favoriete middenveld van Ajax meestal. Maar naarmate dan de interlands, de EK's en de WK's dichtbij kwamen van ideale opstelling, wat zou je doen? En bij ons is dat ook een running gag geworden, omdat ik denk dat het in 2006 was dat ik toch meedoen Janin in de basis had gezet. hij vroeg zo, oké, wie zou je... Die zou je op 10 zetten. En toen dacht ik lang na, zeg ik, ja, toch meedoen, ja. Dus bij ons is dat echt een running gag. Ja, groot fan. Echt een sierlijk voetballer. Ja. Mooie linker. Beetje slungelig. Maar daar vind ik nooit van. Ja, hou ik wel van, ja.
Ja. Toch mooi dat Ron Vlaar al bij AZ speelde voordat YouTube werd opgericht.
Ja.
Is toch geweldig?
Ja.
En er nog steeds
en
zit.
Nog steeds.
Ja. Ja, Ron Beton.
Ook niet meer weg te denken, net als YouTube.
Nou ja, Ron Beton. ik hoorde laatst zijn nieuwe bijnaam. Ron Karton.
Ja, helaas werd ik zo ook wel eens genoemd.
Moeten we het nog even over de technische staf hebben?
Nou, Toon Gerbrands. Martin van Geel, technisch directeur, die een paar jaar eerder overkwam van Willem II.
Ja.
En het duo Co-Adriaanse Martin Haar natuurlijk. Ja.
Martin Haar zit er volgens mij ook nog steeds, hè?
Nee.
Of hij net weg?
Hij werd vervangen door zijn zoon op een gegeven moment.
Oh ja.
Dat Dennis Haar. En ja. Die is geloof ik ook alweer weg.
Ja, grappig. Want Gerbrands van Geel en Adriaans, alle drie een mooie transfer gemaakt. Dus Gerbrands naar PSV, weet je, een algemeen directeur, die wordt weggekocht. Dat is ook, zie je ook niet zo vaak. Van Geel natuurlijk naar Ajax. Of kwam die net van Ajax? Nee.
Nee, hij kwam van Willem II.
Ja, die naar Ajax en Adriaans naar Porto. Ja, ik vind wel dat zij op dit team en op de club een grote stempel hebben gedrukt. Want dit is, ze hebben hiermee, ze hadden voor het eerst in 23 jaar, 20 jaar.
Ja, voor het eerst sinds de jaren 80 weer Europees voetbal.
Europees voetbal. En ook met echt vet voetbal. Weet je wel, AZ stond er onbekend toen dat ze snel scoorden, omdat ze hoog druk zetten. Nou ja, de samenvatting die we hebben gezien, was echt genieten om naar te kijken. En daar zie je heel duidelijk de hand van Adriaanse. Maar ja, die is aangesteld door Van Geel Gerbrands natuurlijk.
Ja, dus als je nu een beetje terugkijkt, denk ik dat je dat ook wel kan zien als het moment dat het successeizoen een beetje markeerde. Dat is niet per se dan één moment, maar meer van... Ja, iets wat in gang is gezet met het aantrekken van Van Geel in 2002.
Maar wacht, gaan we dit dan nu het officiële moment maken? Want we gaan dus nu het seizoen bespreken aan de hand van drie momenten. Ja. Het begin, het midden eigenlijk en het einde, waar de finale. En dus het eerste moment is dan het aantrekken van Van Geel?
Nou, en eigenlijk wat dat in gang heeft gezet.
Ik denk de hele structuur. Want... Van Geel zat bij Willem II, denk ik, ook in het succesjaar. Dus dat is 99, dat zij tweede werden.
Ja, en in de Champions League speelden.
En dat was ook met Adriaanse.
Ja.
Dus ik denk dat Gerbrands toen gewoon heeft gedacht... Oh, dat is een goed duo. Die moeten we binnenhalen. En daarmee is een bepaalde structuur neergezet.
Ja, maar hij haalde dus eerst Van Geel binnen... terwijl Henk van Steen nog trainer was van AZ... Die werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. En toen was hij natuurlijk als de kippen bij om Adriaans als trainer aan te stellen.
Ja. Die was net ontslagen bij Ajax.
Dat weet ik niet zeker. Dat zou kunnen.
Ja, toch? Want Koeman volgde hem op. Dus die was dan anderhalf seizoen, kunnen. Denk ik, weg of zoiets. Lijkt me logisch, ja.
En met een paar, weet je, de kern was er al op dat moment in 2002 op Dan Buskermolen, Van Galen, Perez, die zaten er allemaal al. Maar met een paar gerichte aankopen hier en daar... werd daar eigenlijk het fundament gelegd voor dit seizoen.
Ja.
En het ging hier en daar nog wat wisselvalliger. Totdat AZ op een gegeven moment gelijk speelt bij Ajax... en een aantal weken later wint bij Feyenoord.
In de Kuip?
Van Feyenoord.
Oh ja.
Een paar dagen voor de wedstrijd tegen Auxerre. Wat voor mij dan het tweede moment is.
Okay, dus het eerste moment is eigenlijk dat de basis werd gelegd door misschien door Gerbrands, door Van Gaal, of door Van Geel en Adriaans aan te stellen.
Ja.
En dan is het tweede moment is dus het moment waarop het opeens samen begint te vallen en dat je gaat denken, oh, maar wacht eens even, dit kan zomaar een heel bijzonder seizoen worden. En dat is dan de winst tegen Auxerre.
Ja, Auxerre. Ze zijn, AZ is inmiddels door in de eerste ronde van de UEFA Cup, hebben gewonnen van PAOK Saloniki.
Ja, misschien goed om even te vertellen dat de opzet van de UEFA Cup er nog heel anders uitzag. Je moest eerst één wedstrijd spelen, of ook uit en thuis.
Ja.
Daarna kwam de groepsfase, bestond uit een pool van 5 teams die allemaal 1 keer tegen elkaar speelden. En de eerste 3 uit de pool gaan door. Ja, ik heb het ook niet bedacht. En dan komen dus nog kwartfinale, halffinale.
Nou, sterker nog, dan kom je in de derde ronde. Dan speel je nog een vierde ronde. En dan een kwartfinale en een halve finale. Ja. Dus het was...
Wat een rare opzet.
Heel, heel, heel lang toernooi. Maar voor AZ heel leuk natuurlijk dit jaar.
Maar wat is het idee echt zo'n opzet? Dat er meer teams mee kunnen doen, denk ik.
Dat zou ik niet weten.
Want als je natuurlijk die eerste gelijk een soort van knock-out doet... dan valt de helft af.
Valt heel veel weg.
Want waarschijnlijk omdat de Europa Cup 2 of zo er niet meer bestond. Nou ja. Wil ik vanaf zijn.
Dus AZ tegen Auxerre. En
dat is dan de eerste wedstrijd van de groepsfase.
Ja, precies. En daar staat het binnen 18 minuten. Met echt een wervelend AZ staat het 2-0 door 2 keer Stijn Huizigems. Tegen een Auxerre, wat jaar daarvoor 6e was geworden in Frankrijk. Met onder andere Djibril Cissé. Die ze aan het eind van het jaar verkochten aan Liverpool.
Ja.
Maar die nog steeds een goede ploeg hadden. Met onder andere Sanja, die we natuurlijk kennen van Arsenal. Kabul, Tainio, Bonaventure, Kalou. En de illustere trainer Giroud, die daar nou, volgens mij bijna 40 jaar trainer is geweest.
De dinosaurus.
Ja, precies. En Auxerre schakelde daarna nog Ajax uit en verloor in de kwartfinale pas van de latere winnaar CSKA. Nee. Dus dit was voor AZ een moment van besef van, hey, we kwamen hier zonder enige verwachting, maar misschien kan het wel eens wat gaan worden.
Ja, het was wel gewoon volledig zonder druk ook.
Ja.
Dat is ook wel lekker. Na 23 jaar niks. En dan gelijk die voorrondes door tegen PAOK. En dan die groepsfase. Ja, om heel eerlijk te zijn, die groepsfase is, lijkt me ook makkelijk om door te gaan dan niet.
Ja, ze speelden in de groepsfase dus tegen Auxerre, Amica Wronki. Of Amica Wronki.
Ik vond dat je het prachtig uitsprak.
Dankjewel. Ja. Daar winnen ze ook van. Rangers winnen ze ook 1-0 van. En ze zijn dan dus al geplaatst. En
thuis neem ik aan dan.
Ja.
Dan heb je wel echt mazzel.
Van Rangers winnen ze nog thuis. En daarna verliezen ze van Grazer AK. Maar toen waren ze al...
Grazer AK, dat is dan Oostenrijk.
Oostenrijks, ja. En even voor de dat we het weten. Bij de Rangers speelden nog Rikse, Thomas Buffel, Arvalatse en Waterreus mee.
Leuk team.
Ja.
Heel leuk team.
Ja. De ronde Thomas ernaar. Buffel, lang niet aan gedacht. Leuk dat hij gewoon af en toe
laten weer, we er weer heel vaak
door je hoofd galoppeert.
Waar de podcast wel niet goed voor is.
Ja, zeker.
Ronde daarna, de derde ronde, komen ze te spelen tegen Alemannia Agen.
Ja.
Thuis winnen ze nipt door een goal van Vergalen en een goal van Matthijssen op een assist van Vergalen. En Erik Meijer, de Nederlandse spits die heel lang in Duitsland heeft gespeeld, was toen aanvoerder van Alemannia Agen. Die scoorde tegen.
Erik Meijer vind ik ook wel echt een Aliaanse spits. Ik denk dat die het best goed zouden kunnen vinden met z'n tweeën.
Ja.
Groot, sterk.
En Alemannia Agen speelde toen in de tweede Bundesliga. Ik ben wel benieuwd hoe zij dan in de UEFA Cup terecht zijn gekomen. Misschien door een bekerwinst.
Ja, denk het ja.
Iets in die richting.
Wel dan?
Maar dat was...
Of de Fair Play prijs. Zo volgens mij in Nederland Excelsior nog een keer Europa ingestuurd. Ja, die hadden serieus dat het minste gele kaarten tegengekregen.
Zijn ze toen echt Europa ingegaan?
Ja, de voorrondes. En dat was heel zuur voor de punten. Want er is weer een extra ploeg waardoor het wordt gedeeld.
Ja.
Dat was echt een drama.
Meteen afgeschaft die regel.
Trouwens ook wel interessant.
Nee, die bestaat nog steeds hoor. Bestaat nog steeds. Als je gewoon het minste... als je in van alle hoogste divisies het minste gele kaart... minste gele rode kaart pakt.
Oké.
Wist ik ook niet. Maar trouwens ook interessant dat Utrecht, Heerenveen en Feyenoord... en later dus ook Ajax die instroomde via de Champions League... allemaal meededen in dit toernooi.
Ja, waarschijnlijk deden er dan ploegen. Echt meer ploegen.
Vijf
mee.
Uiteindelijk dus.
Ja.
Vijf. Maar gingen ze ook
AZ,
allemaal door...
Utrecht, Feyenoord, Heerenveen en Ajax.
Maar gingen ze ook allemaal door naar de... Hebben ze allemaal overwinterd?
Nee, ze hebben allemaal in de groepsfase gezeten. Okay. Utrecht ging niet door, die verloor alles. En Feyenoord en Heerenveen gingen wel door... en die werden uitgeschakeld in de derde ronde.
Heerenveen daarna, ging ook gewoon nog even lekker...
Heerenveen verloor 2-4 van Newcastle... en Feyenoord verloor 2-4 van Sporting... de latere tegenstander van AZ.
Ja. Maar AZ gaat dus door na eerst 0-0 te hebben gespeeld in Duitsland... en thuis op het nippertje 2-1 te winnen van Alemannia Agen. Gaan door naar de vierde ronde waar ze Shakhtar loten.
Shakhtar met Rad, Serna en Timochuk.
Oh, ja.
Ja, maar ook al met een leger Brazilianen. Waar ze, wat nu nog steeds zo is, met Chabatista, Elano, Jetson en Brandao en Matusalem natuurlijk.
Ja, ja.
En AZ wint daar toch eigenlijk nog steeds wel verrassend met 1-3. Twee goals uit corners, wat AZ in dit UEFA Cup seizoen vaker deed.
Ja, dat wil je als je alleen maar Barry's hebt. Dan weet je dat ze goed kunnen koppen.
Maar ook wel met corners waarop het oog in ieder geval lijkt dat daar ook op getraind is.
Ja.
Met spelers bijna naar de eerste paal die doorkoppen, zodat iemand bij de tweede paal hem in kan tikken. In ieder geval een onwijs goede uitgangspositie voor AZ. En thuis winnen ze weer met 2-1. Door weer een goal van Vergalen en een goal van Meerdink. Schitterende 1-0 van Vergalen. Hij zet een 1-2 op met Kenneth Perez. En curfde met zijn linker op schitterende wijze over de keeper. Nou, niet in de kruising, maar wel bijna in de kruising. Ja. En Meerdink scoort na een grote fout in de opbouw. Maar vooral die 1-0 met die 1-2 tussen Perez en Vergalen is absoluut de moeite waard.
Ja.
En ja, we hadden het net al even over Vergalen, maar ook wel... Mooi dat iemand van 35 op 10 zo'n bepalende rol in zo'n elftal kan spelen.
Ja, hij speelde niet alles, volgens mij.
Nee, hij speelde niet alles. Maar op een gegeven moment...
een beetje af met Ramsey.
Op een gegeven moment...
Hij startte wel altijd. Ja. En dan meestal na 60 minuten, 70 minuten was de koek wel een beetje op. Want ja, de manier van spelen vraagt natuurlijk wel veel. Maar ja, dat is dus wel heel vet, vind ik. Dat je inderdaad iemand die zo goed kan voetballen, dat je hem ook gewoon zo goed aan het voetballen krijgt. Daar was Adriaanse natuurlijk gewoon wel heel goed in. Om een systeem zo te bedenken, inclusief de Hollandse school, waarin dus een 10 zoals hij echt goed kon renderen.
Ja, hij had natuurlijk ook een geweldige mentaliteit van Gaal. Ik zag een interview met hem en dat hij zei, je mag geen moment verslappen in zo'n wedstrijd. Je moet gewoon 90 minuten lang volle bak. En er zijn wel eens van die momenten dat je denkt, nou even temporiseren of even groeperen. Maar daar was hij dus fel op tegen. Gewoon achter elke bal aan rennen.
Ja, maar zijn mentaliteit was ook jarenlang het probleem. Met al die gele kaarten en ook vaak wel rode kaarten. Dus dat was denk ik het knappe, dat er een beetje uit was. Dus het fanatisme was er wel, maar niet meer de momenten dat het zwart werd voor zijn ogen.
Maar hij moet ook gevoeld hebben dat dit zijn laatste kans op succes was.
Ja. Ja. En dan Villarreal?
Kwartfinale.
Ja.
Villarreal beginnen weer met een uitwedstrijd. En binnen 11 minuten scoort Landsaat de 0-1. En dat is sowieso al knap, maar dat was nog een stuk knapper als je beseft dat Villarreal toen al 17 Europese duels zonder tegentreffer speelde.
Ja, en vooral, wie hebben ze rondlopen? Riquelme, Reina in de goal.
Ja, Sorin, Senna, Cazorla.
Ja, niet de minste.
Ja, en Timmer pakt zelfs nog een penalty van Riquelme.
Ja.
Dat moet toch een van zijn hoogtepunten geweest zijn. En wat ik heel opvallend was, midden in het seizoen werd bekend dat Adriaanse zou stoppen als trainer van AZ en dat Van Gaal, de grote Van Gaal, werd aangesteld.
Ja.
En die was aanwezig bij deze wedstrijd. Op een gegeven moment, ze heeft AZ gewonnen en dan zie je beelden dat hij daar zit met Frans
Hoek. In de Alkmaarhout.
Nee, in Villarreal. Ja, in Villarreal. En dat hij met Frans Hoek daar zit en applaus geeft.
Ja, vet.
Dat vind ik toch ook wel opmerkelijk op een of andere manier, dat de nieuwe trainer daar dan al zo aanwezig is.
Ja, maar Van Gaal en Adriaanse zijn natuurlijk wel heel goed met elkaar, hè? Die kennen elkaar nog van Ajax. Volgens mij was Adriaanse hoofdjeugdopleidingen jarenlang bij Ajax, toen Van Gaal daar ook rondliep natuurlijk als coach. En het respect van Adriaanse naar Van Gaal is dusdanig groot dat ik denk niet dat heel veel trainers dit hadden kunnen maken, maar dat Van Gaal dit bij Adriaanse wel kon. Volgens mij heeft Adriaanse het ook nog gezegd ooit van, ik stop ermee, want volgens mij kan ik niks meer eruit halen hier. En als jullie nog een stap willen zetten, dan is er maar één iemand die dat kan en dat is Van Gaal.
Moet je loeien hebben.
Ja,
en dan heeft hij gelijk in gekregen, toch?
Ja, ja zeker. Ja.
Ja. Ja, echt een ongelooflijk goede wedstrijd van AZ en ook een hele goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd. AZ Villarreal in de Alkmaar der Hout werd 1-1 met weer een hele vroege goal. Na 8 minuten lag je er al in, Kenneth Perez, die de bal tussen de linies krijgt van Opdam, wegdraait en hem diagonaal laag binnen schiet. Nou, en daarna barst de hel los met een rode kaart voor Opdam. Blessure van Matthijssen, nog een rode kaart voor Villarreal, waar volgens mij Van Gaal
daar
ook
mazzelen
weer
ze echt ontzettend.
Ja, maar ook
mij
heel slim doet hij het. Want het is bij die tweede gele kaart van Barry Opdam. En daar creëren ze eigenlijk een beetje een opstootje, waarin Van Gaal geraakt wordt. Ja. Maar hij gaat heel slim liggen.
Ja, maar er wordt wel nagetrapt.
Ja,
het kan bijna niet anders dat Van Gaal dan eerst op zijn teen of iets dergelijks heeft gestaan.
Ja,
zoveel mensen op elkaar, om elkaar.
Ja.
Complete chaos.
Ja, ik vond het heel slim. Want anders sta je gewoon de hele wedstrijd met een man minder.
Anders hadden ze het denk ik ook niet gehaald.
Nee. Dat was echt heel lastig.
Ja, het was nu al met hangen en wurgen. Want Riquelme neemt daarna Villarreal bij de hand en schiet nog een free kick echt schitterend op de paal.
Ja, die telde hem al.
Ja, ik telde hem ook al. Maar met hangen en wurgen redt AZ het. En komen ze in de halve finale terecht.
Ja. Und jetzt.
Ja, tegen Sporting Lissabon uit verliezen ze met 2-1. Sporting Lissabon met onder andere Jean Moutinho, die nog steeds voetbalt ook.
Bij Wolverhampton.
Ja, bij Wolverhampton met al die andere Portugezen. Met Lietzon, dat was wel iemand die compleet vergeten was. Maar toen ik zijn naam las, meteen weer wist wie dat was, hoe die eruit zag, hoe die speelde.
Maar als ik aan Sporting denk, denk ik aan Lietzon.
Ja. Een spits, als een duveltje uit het doosje was hij daar altijd.
Ja.
Roggenbak.
Oeh ja.
herkende ik ook nog wel aan zijn naam. Maar AZ verliest die wedstrijd wel met 2-1 en heeft dus moet nog veel doen.
Onverdiend trouwens.
Ja,
speelde een geweldige wedstrijd en Villarreal was de torenhoog favoriet. En zeker als je
Sporting, bedoel ik, zeker als je het
verschil in die stadions ziet. Je ziet die spelers eerst op dat veld staan en echt met een soort kleine schooljongens het grote ogen in het enorme stadion. En dan het contrast met de Alkmaar Hout, wat zo'n soort echt een amateurstadion lijkt.
Het hielp wel, denk ik.
Ik denk ook dat het zo ontzettend heeft geholpen met onderschatting en een soort van de cultuur.
Ik denk als je inderdaad als topploeg, als Villarreal, denk je ook van de fuck is dit, man? Het is gewoon allemaal van hout.
En het past denk ik ook als stadion.
Je moet niet hard juichen, want het boel stort in.
Ik zie ook echt zo'n kleedkamer vormen waar je nog echt tegen elkaar aan bijna zit. Waar de wissels alvast naar buiten moeten, omdat er geen ruimte is.
Ja, met van die gare douches.
Ja.
En die waarvan er maar 1 of 2 warm worden.
Maar het is een stadion wat ontzettend goed bij alle barries past, volgens mij.
Zeker, het is echt het barriestadion bij uitstek.
Maar goed, ze verliezen. En ik denk dat we dan meteen bij het derde moment komen, de finale. Het hoogtepunt, tot hoever dit team reikte. Dat was dus de return in de Alkmaar de Hout.
Ja, tot de allerlaatste seconde.
Dat denk ik dat ons allemaal op het netvlies gebrand staat.
Ja, het was vooral, want we hadden het net over al die ploegen die door overwinterden. En PSV was natuurlijk een dag hiervoor uitgeschakeld voor de halve finale.
Tegen Milan.
Ja. En dit volgde dus
dat was letterlijk een dag daarvoor.
Op 5 mei.
Ja.
Herdenking. Ja. Bevrijdingsdag.
Bevrijdingsdag. En het ging heel goed eigenlijk. Ze waren 2-1 in de reguliere speeltijd.
Ja, Perez weer na 6 minuten. Alweer stonden ze voor uit een korte corner.
Goede goal.
Huizigums, die de 2-0 maakt na een heerlijke steekpaas van Barry van Gaal op Ali El-Khattabi.
Ja, die hem totaal verprutst.
Ja, komt voor de voet van Huizigums en scoort. Lietson maakt een goal. 2-1, dus het wordt verlengen. En in de verlenging weer uit een corner. Kjaerlings met de 3-1.
Nou, ongelooflijk.
Ongelooflijk. Ja. En dan voel je, aan de ene kant voel je van ze gaan het redden, maar toch blijft er ook zoiets van.
Ergens voel je het ook wel aankomen of zo. Ik weet niet zeker, die laatste corner.
Ja, en
bij de eerste paal wordt die binnengekopt.
Ja, en er gaat nog een wissel aan vooraf die discutabel is.
Ja, daar schijnt nog discussie over zijn geweest aan de zijlijn. Martin Haar raadde het Adriaanse nog af, want die haalde Sektoui eruit voor Yanga, later Bonaventia. In plaats van de langere Tom Zoontjes had hij die erin kunnen zetten. Dat had 40 centimeter gescheeld bij de eerste paal.
Wow, dat is ook wel echt
maar
veel.
Maar hij zette die kleine Yanga erin. Zelf zei hij achteraf, dat is in een soort opwelling, in paniek, de laatste secondes, tijd rekken.
Ja.
Dus ze gaan nog maar wisselen. En daarna zei hij dus, had ik maar 40 centimeter meer het veld ingezet.
Oh, echt? Heeft Adriaanse dit gezegd?
Ja.
Wow.
En Martin Haar heeft het dus aan de zijlijn op dat moment dus ook nog hem afgeraden om die wissel te doen.
Gewoon oogkleppen op. En,
maar ja, en dus allerlaatste seconde nog een corner. Weer een corner.
Ja. Barry van Galen.
Ja.
Huilend.
Ja, die beelden, hè?
Ja.
Ik herinner me ook vooral die regen. Dat het zo regende. Dat kan me, dat staat me ook zo bij. Dat het nog zo extra treurig. Die natte shirts op die natte op dat natte veld liggen, huilen.
Ja. Je rookt de houtrot.
Nee,
het was echt. Hij vloot ook gelijk naar af, toch?
Maar ja, is dan het beslissende moment? Is dan de finale? Is dat dan nog de goal van Jalins? Of is het de wissel van Adriaanse?
Nee, ook niet. Het is gewoon die corner.
Het is gewoon die seconde
tegen.
Letterlijk het laatste balcontact.
Maar het is wel gek, want het is ook wel een beetje gek toch om te wisselen bij een corner tegen. Het is toch een beetje een gouden regel van dat doen we niet. Ja, maar tijdrekken. Ja.
Maar ik weet niet zeker of die wissel precies voor die corner was of misschien in die laatste paar minuten van de verlenging.
Ja.
Maar in ieder geval is het feit dat hij heel veel centimeters op de bank liet zitten.
Dat is achteraf natuurlijk voor hetzelfde geld. Had hij Jangam voor zijn voeten gekregen en had hij mee naar de cornervlag kunnen rennen. Ja, je weet het niet.
Ja.
Ja, pijnlijk. Barry van Galen zei, deze gaat mee in mijn graf in.
Ja, dat snap ik
wel. Vind ik een mooie uitspraak.
Ja, snap ik wel.
En kan ik me ook wel voorstellen.
Ja.
De erfenis.
Dan de maar. Erfenis, ja. Dus dit waren de drie momenten. En wat is dan de erfenis van dit team? Wat kunnen we hiervan leren?
Ja, en vooral ook, hoe verhoudt het team zich van toen eigenlijk tot het team van AZ van nu?
Ja. Ja, dat is wel een interessante vraag. Nou ja, wat is van het team geworden? Of wat is de erfenis? De erfenis is eigenlijk dat AZ zich heeft gemeld als vierde topclub, toch wel? Ze spelen eigenlijk altijd wel top vier. En zijn natuurlijk één keer kampioen geworden.
Ja.
En, maar hebben ondertussen ook wel weer een enorme dal meegemaakt. Want het is Scheringa natuurlijk, dat verhaal kennen we allemaal. Dat die failliet ging en daarmee AZ zo goed als. En nu zetten ze dus veel meer in op jeugd.
Ja, die club is wel veranderd inderdaad. Ja. Met een hypermodern trainingscomplex en heel veel eigen jeugd wat doorstroomt met hele gerichte scouting in Scandinavië. En als je kijkt naar het team van toen, dat waren bijna allemaal ervaren spelers met wel iets van jeugd, maar die speelden eigenlijk nooit. En ook heel veel binnenlandse transfers.
Ja.
Maar ik vind het ook wel een pleidooi voor de Barry's in de voetballerij, ja. Dit team.
Ja.
Heel veel van deze spelers, wat we net ook al zeiden, hadden het misschien niet gemaakt in het hedendaagse voetbal. Met heel erg prestatiegerichte trainen en data en heel erg op die fysieke prestaties. Maar dat je gewoon gasten die gewoon heel goed kunnen voetballen, slim zijn, goede mentaliteit hebben.
Ja.
Die niet misschien meetbaar is, maar die toch op het veld zich uitbetaalt.
Ja, het lijkt inderdaad niet veel op wat er nu staat. En,
maar zou zo'n team met dit soort spelers het in het hedendaagse voetbal nog goed kunnen
doen? Wel, want kijk, het zijn niet alleen maar Barry's. Hè. Kijk, Sektioui was natuurlijk wel echt een schitterende voetballer. El Khattabi, hetzelfde verhaal. Barry van Galen is wel in naam een Barry. Maar in voetbal meer een Socrates, om het zo te zeggen.
Grote woorden.
Ja, om even de podcast vibe te pakken. Hetzelfde geldt voor Medunjanin.
Nee, maar toch ook als je kijkt naar Buskermolen en Opdam. Nee, ja.
Het zijn wel jongens die ook al lang bij de club speelden. Hè? Meerdink, Buskermolen, Opdam, Timmer. Dus ik denk ook wel dat een bepaalde cultuurbewakers, clubliefde, dat toch ook wel, als je dat als trainer hebt, als je daar binnenkomt en je kan er goed mee omgaan, dat het dan wel een heel fijne basis is om mee te beginnen. Het is natuurlijk wel het risico als je daar te veel in blijft hangen, weet je wel, dat je niet je eigen touch eraan kan geven. Maar ja, het was in ieder geval wel een heel herkenbaar team, denk ik ook voor de supporters van AZ.
Ja, ja, en dat vind ik dan een vergelijking, of eigenlijk een overeenkomst die er nog steeds is. Want ik vind het voetbal wel redelijk op elkaar lijken.
Ja.
Heel veel beweging, heel dynamisch, die backs die er constant overheen stormen.
En volgens mij ook jongens die er al lang spelen. Ik bedoel, Wijndal, Stengs, Boadu. Dat zijn jongens die er allemaal al jaren zitten.
Ja.
Dus ook heel herkenbaar voor de fans.
Ja, op een iets andere manier, omdat ze dan uit de eigen jeugd komen. Maar wel jongens met een gevoel bij die club.
Ja.
Kern Nederlandstalig, dat zie je bij AZ toch ook heel vaak. Dat was toen ook al zo.
Ja.
En wat AZ natuurlijk vaak heeft, is heel veel spelers die nog geen prijs hebben gewonnen en die daar heel hongerig voor zijn. Was toen zo, is nu ook zo.
Ja.
Daardoor gaat het natuurlijk ook vaak mis, omdat je dus niemand hebt die weet hoe dat is, om een prijs winnen.
Ja.
Maar in die zin zijn die teams wel redelijk.
Ja. En natuurlijk één grote steunpilaar. Ron Vlaar. Ja.
En dat ruimt.
Ja. Ja, mooi. Mooi afsluiten, denk ik.
Zeker. Dank jullie wel hiervoor.
Ja, ook bedankt.
Graag gedaan.
U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. En heb je nog een vraag of een verbetering? Slide dan in onze DM op Instagram, studio_socrates. A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá.
vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar.